Goedemorgen, welkom bij het programma Spuigasten van Den Haag FM. Een nieuwe stem hier, Maarten Brakema is mijn naam. En ik ga het vandaag hebben met drie gasten in ons programma over onder meer ambassades in Den Haag. Want Den Haag telt 110 ambassades, maar een aantal daarvan is verkeerd in een hele slechte staat. En daar gaan we het straks over hebben. Maar vandaag, eerst ben ik heel trots dat hier twee powervrouwen in de studio zitten. Zo noemen ze zichzelf in ieder geval, hè, begreep ik. En we gaan het hebben over de loonkloof. Want het is 2024, maar nog steeds verdienen mannen gemiddeld meer dan vrouwen. En Agnes Jongerius, die zit hier in de studio. Die was jarenlang voorzitter van de NVV, maar die zit nu in het Europees Parlement. Nu nog een paar maanden, hè, mevrouw
Jongerius. Nog een paar maanden, ja.
Ja, en ik heb hier een bericht gekregen van uw eigen partij. Daarin staat, voordat u met pensioen gaat, wilt u iets nog gaan doen aan de loonkloof? En dat gaat nu bijna gebeuren, hè? Dat pensioen.
Ja, nou ja, ik ga stoppen in het Europese parlement.
Dat is wat anders.
In de verkiezingen doe ik niet meer mee. Ja, ik ga wel mijn partijgenoten helpen om gekozen te worden. Maar ik sta zelf niet meer op de kandidatenlijst. Ik ben 63 nu. En ik heb het 10 jaar gedaan. Dus ik dacht, het is mooi tijd voor de nieuwe generatie. Om met dat koffertje tussen huis en Brussel, huis en Straatsburg te trekken. Ik ben nog niet helemaal met pensioen, maar gelukkig hebben we wel nog in Europa een wet weten af te ronden die zegt, als je vermoedt dat er een verschil zit tussen wat jij betaald krijgt en je mannelijke collega, dan hoef je dat niet meer zelf aan te gaan tonen, want het is echt ongelooflijk ingewikkeld.
Maar dan moet je met loonstrookjes aankomen.
Dan moet je met loonstrookjes aankomen. En je weet misschien, ik denk dat mensen het nog ingewikkelder vinden om over lonen te praten met elkaar dan over seks. Dus bij het koffieapparaat hebben we het niet over het lonenverschil. Dus hoe kom je er nou precies achter dat jij minder verdient dan je mannelijke collega? In de wet die we nu in Brussel hebben afgerond staat dat de werkgever in beeld moet brengen of er minder betaald wordt aan vrouwelijke medewerkers dan aan mannelijke medewerkers. Dus we draaien zogezegd de bewijslast om. En ik hoop dat dat dus weer een tikje in de goede richting is om die loonkloof te dichten.
En u heeft meegewerkt aan het totstandkomen van die wet,
ja,
in het,
zeker,
Europees Parlement.
Ja, ja, zeker.
Want u heeft een hele lange carrière gehad. U bent voorzitter geweest van de FNV, daarna het Europees Parlement ingegaan. Naast u zit nog een andere powervrouw die ook zo'n lange carrière heeft gehad, maar dan meer in de politiek, hè, niet in de vakbond. Begonnen ooit als bibliothecares, heel lang geleden, maar daarna gemeenteraadslid geworden, Tweede Kamerlid, voorzitter van de Tweede Kamer, vervolgens even korte gedeputeerde, niet te vergeten hier in Zuid-Holland, vervolgens gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Jeltje van Nieuwenhoven, enorme eer dat u hier ook bent vanochtend. Ziet u zichzelf als een powervrouw?
Nou, ik heb wel graag power.
Dus en wat is power?
Wil ik wel een power? Nou, ik denk, we gebruiken dit soort Engelse termen opeens. Ja. Maar waar het natuurlijk over
macht
is, over macht. En de macht om iets te veranderen, kan je bijna nooit alleen. Heb je altijd samen met anderen. En daarom ben je in je eentje eigenlijk nooit een powervrouw. Maar je hoort tot een groep van vrouwen die met elkaar zeggen van, wij willen dat dat en dat veranderd wordt.
En wat moet er veranderen? Op
nou
dit,
ja,
gebied?
Waar het net over ging, die loonkloof, daar heb ik natuurlijk in mijn leven ook wel mee te maken gehad. Want bijna op alle terreinen waar vrouwen veel meer in een beroep kwamen. We hebben het gezien in de zorg, dat toen er meer vrouwen kwamen, dat de lonen wel beter werden. Maar dan werden in eerste instantie de lonen voor mannen beter. En dat moest je bevechten, dat ze ook voor de vrouwen die erbij. En dat was in de bibliotheek. Wat natuurlijk lang niet zo'n grote organisatie is als de zorg in het algemeen. Maar in de bibliotheek was dat net zo. Ik bedoel, en aangezien het waar is, wat Agnes ook net zei, dat je het er onderling wel als vrouwen over had. Maar
en
je had het er
collega's
niet over met je mannelijke collega's. Want ja, die moesten dan in de verdediging schieten. En daar moest je dagelijks mee werken. Dus individueel dat contact, dat ging dus niet.
Ja,
ik weet
Nederland
niet of ze het wel meer over seks hadden. Maar goed, dat laat ik maar voor Agnes rekenen.
Dat is tegenwoordig ook niet verstandig om op het werk over seks te hebben.
Precies. Gelijk, ja.
Nee, maar in andere culturen is het misschien wat gewoner. Maar in de Nederlandse cultuur heb ik wel heel erg de indruk dat je niet graag over je salaris praat. Over wat je verdient.
Nee, er rust een grote boel op. En dat maakt ook dat het inderdaad moeilijk aan te tonen is. In je eentje moeilijk aan te tonen. Want misschien denk je wel dat je precies hetzelfde werk doet, maar heeft iemand daarvoor al een tijdje gewerkt bij een ander bedrijf en is dus hoger ingestroomd. In je eentje iets aan te tonen is echt buitengewoon ingewikkeld. En daarboven, op het moment dat je erover begint tegen je chef of tegen de afdeling personeelszaken, het maakt je ook niet de leukste collega. Hè? Dus dan gaan mensen kijken. Dat is diegene die altijd loopt te zeuren over
geld.
Over geld. Dus er zit ook, je houdt jezelf ook een beetje in, omdat je denkt, als ik dit aan de orde ga stellen, dan verslechteren de verhoudingen hier in het bedrijf of in deze organisatie.
Nu wordt er maandag een film gepresenteerd hier in Den Haag over de loonkloof. En u heeft het initiatief genomen, mevrouw Jongerius, voor het maken van die film. In die film komen een aantal powervrouwen aan het woord. Waarom, het idee was echt, ja, dit is een beetje flauw misschien om nog een keer te zeggen, maar voor uw pensioen willen we er wat aan doen? Of zat er meer achter toch?
Nou, eigenlijk ook wel om in beeld te brengen. Sommige onderwerpen hebben we echt in de afgelopen tijd best goed aangepakt. Ik herinner mij dat toen ik bijna 40 jaar geleden bij de Vervoersbond FNV ging werken, toen waren er nog geen vrouwelijke buschauffeurs. En als we zeiden, zou dat eigenlijk ook niet een leuk vak zijn voor vrouwen of op de tram? Ja, dan zeiden mensen, ja. Dan hebben we zeker ook vrouwenuniformen nodig. En voordat je het weet, willen ze ook nog een play op het eindpunt.
Ja, en later dus, nog een plek om te kolven.
En dus wat kost dat allemaal niet? Nu, stap hier in iets, een bus of een tram van de HTM. Je ziet vrij veel vrouwen er werken. Dus er zijn wel dingen veranderd. Maar er zitten zo een aantal zeurende, hardnekkige kwesties onder. En minder betaald krijgen als vrouw terwijl je hetzelfde werk doet, is eigenlijk gewoon regelrechte discriminatie. Dat ik dacht, ik wil het verhaal wel eens horen van Hedy Dancona, van Jeltje. En ook Lilianne Ploemen komt aan het woord, die in de Tweede Kamer bezig is geweest met wetgeving hierover. Gewoon om te laten zien, sommige dingen hebben we weten aan te pakken, juist omdat we samengewerkt hebben, en sommige dingen blijven maar aanslepen.
En u komt in het, mevrouw van Nieuwenhoven, u komt in die film aan het woord. Heeft u het heel veel, u zei het net al even heel kort in die bibliotheek, maar heeft u het in uw carrière veel meegemaakt dat dit voorkwam? Of mensen erover gehoord vertellen? Van?
Ja, ook omdat je ervoor over aangesproken werd. Want het was natuurlijk in de jaren dat ik actief werd in de politiek al heel erg een onderwerp. Want ja, de jaren 70, de tweede feministische golf. Toen is het allemaal toch weer aan de orde gekomen. En waar ik in de film het ook over heb, is het voorbeeld dat je als mannelijke en vrouwelijke Kamerleden, toen ik in 81 Tweede Kamerlid werd, verdiende je gewoon hetzelfde, man en vrouw. Yeah. Maar als je dan de zorg, waar in de jaren 80 heel veel discussies over geweest zijn, waar toen vrouwen eigenlijk altijd nog alfahulp, een soort bijhulp waren, en dus veel minder verdienden als de mannelijke collega's die hetzelfde werk deden, dan zei ik tegen de mannelijke collega's, ja, maar ik verdien toch ook hetzelfde als jullie verdienen? En dan was het eindantwoord altijd, ja, maar het kost zoveel als we dat zomaar zouden verhogen.
Het is gewoon te duur.
Dat je het zomaar zou kunnen verhogen. Nee, het is een recht. Je kunt niet zeggen dat je voor hetzelfde werk mannen en vrouwen ongelijk behandelt.
U zei het net al, in de jaren 70 was al de tweede feministische golf. Het feminisme, zo oud als ik ben, bestaat het feminisme al. Die verschillende golven in ieder geval. Hoe kan het nou toch nog dat in 2024 vrouwen minder verdienen dan mannen? Wat voor mechanismen zit daarachter?
Nou ja, dus los van zeg maar wat ik net al zei, hè, dat het ingewikkeld is om over salaris te praten en over salarisverschillen te praten. Omdat, er zijn wel vrouwen die loonkloof gewoon als individuele kwestie aangekaart hebben. Dat zijn procedures die jaren kosten en die vaak dan ook nog tot ontslag leiden. Want het is gewoon de sfeer raakt.
Ja, maar ik wil eigenlijk liever nog eens...
Maar als het gaat over, inderdaad, wat zijn de achterliggende redenen? Nou ja, eigenlijk misschien toch nog wel dat, hoewel er veel veranderd is, er in de beeldvorming het nog steeds zo is dat de man verdient het inkomen en de vrouw werkt er een beetje bij. En sommige mannen zeggen dan, het is ook de schuld van die vrouwen zelf, want dat zijn ook maar deeltijdprinsesjes, die hebben geen zin om de hele dag fulltime te werken. Maar met dit beeld, vrouwen werken erbij, regelen we dus in Nederland nooit de kinderopvang op een fatsoenlijke manier. Want dat doet die vrouw toch. En daarnaast kan ze er een beetje bij werken.
Leuke hobby.
Het is een leuke hobby. Als tenminste die kinderopvang thuis goed geregeld is. En met dat beeld maakt het ook dat op het moment dat een nieuwe collega binnenkomt. En een mannelijke PZ-functionaris kijkt naar wat zou deze man moeten verdienen. Denk, nou ja, die moet daar zijn hele gezin van onderhouden.
Dat zit onbewust in zijn hoofd.
Het zijn onderbewuste gedachten. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook verklaringen. Ik bedoel, als je deeltijd werkt, verdien je minder. Gewoon per maand. Omdat je deeltijd werkt. Maar zelfs als je die deeltijdfactor buiten haakjes zet,
dan
verdienen vrouwen
minder
per uur nog steeds minder. Dat is dus inderdaad regelrechte discriminatie die voortkomt uit dat onbewuste beeld. Vrouwen werken er een beetje bij.
Maar er is in ieder geval in de tijd dat ik vanaf mijn 17e gewerkt heb, was er ook altijd onder vrouwen onderling wel altijd zoiets dat je heel snel ervan uitging dat mannen in het vak de overhand heel makkelijk kregen. Zelfs in de bibliotheken, waar dus altijd meer vrouwen gewerkt hebben dan mannen, waar op een gegeven moment, toen de lonen wat beter werden, de mannen erbij kwamen, werden mannen hoofden van afdelingen.
En directeur van de bibliotheek.
Werden mannen...
hoofd van school.
In school, de ziekenhuizen. Kijk maar naar de ziekenhuizen. Er zijn niet zoveel vrouwelijke directeuren. Steken zelfs het op de dag van vandaag van ziekenhuizen. Dus ja, dat is dan weer het empoweren, maar het machtig maken en het krachtig vooral ook maken van vrouwen moet je ook vaak onderling regelen. En vrouwen zijn gemiddeld natuurlijk ook minder lid altijd geweest van vakbonden dan mannen. En ja, misschien had de vakbond, ik kijk heel voorzichtig niet opzij, ook
kijk maar even
daadkrachtiger,
naar mij.
daadkrachtiger op kunnen treden over die loonkloof. Maar goed, dat is later door Agnes helemaal goed gemaakt. En dus, maar je moet dus met z'n allen je verenigen om dat te doen. En niet alleen in de politiek, wat ik natuurlijk mijn leven lang, denk ik, soms wel al gezegd heb, maar het gaat juist ook over dat werk. En dat regel je dus via vakbonden.
Maar als ik het goed begrijp, zit er dus misschien achter die loonkloof nog steeds een verschil tussen, het is niet alleen geld, maar ook gewoon nog een verschil tussen denken over mannen en vrouwen.
Ja.
Over hoe je, en daarachter zit ook nog weer, nou, je ziet het nu nog steeds eigenlijk in het bedrijfsleven. De topvrouwen van grote bedrijven, die zijn eigenlijk wel bekend. Dat zijn bekende. Maar bij daar weten wij van, oh, dat is die. Of bij de Post.nl weten wij, oh, daar zit een topvrouw. Bij Shell heeft een tijd een topvrouw. Dat weten wij bijna allemaal. Terwijl van al die andere duizenden bedrijven, dat zijn allemaal mannen, die kennen we helemaal niet.
Nee.
Dus er zijn nog steeds, ook in de politiek, steeds mannen die het eigenlijk nog steeds uitmaken.
Ja, nou ja, ook dat verandert, hè? Maar te langzaam, waardoor het ook een zeker uniek, hè? Het is bijna uniek dat we allemaal weten welke vrouwen dan wel functies zitten.
Ja.
Nou, gelukkig hebben we, zeker als Partij van de Arbeid, al heel lang, en niet alleen in het Europese parlement, maar ook in Nederland en in gemeenteraden, dat mannen en vrouwen gelijkelijk verkiesbaar zijn als ze op een lijst staan, en meerdere partijen in Nederland hebben dat gelukkig. Maar je moet dus, als je dingen wilt veranderen, dan moet je iedere keer een barrière over. Je moet iedere keer een grote stap durven te nemen. En je moet eigenlijk altijd een beetje
vechten.
Revolutionair zijn. Want anders dan kom je nergens.
Maar ja, in Engeland is het al gebeurd, in Duitsland is het al gebeurd. Nederland heeft nog steeds geen vrouwelijke premier gehad.
Ja, daar heb ik heb soms wordt erover geschreven. Ik heb zelf altijd gedacht dat het heel veel te maken heeft met het feit dat wij een zeer christelijk, tussen aanhalingstekens, van oudsher land zijn. En dat man, vrouw, twee kindertjes de maatstaf is.
Nou ja, Duitsland heeft ook een traditie. En Angela Merkel was natuurlijk van de CDU.
Precies, maar goed, als vrouwen daarbij komen, dan wordt dat lastig.
Lastig?
Dan moet je dat Ja, je moet niet vergeten dat tot bijna 1960 vrouwen, nou eigenlijk nog daarvoor, als vrouwen gingen werken, dan werden ze ontslagen in een heleboel functies die iets met de overheid te maken hadden.
Als ze kinderen kregen.
En dan, mijn moeder is ontslagen op de dag van haar huwelijk.
Oh, als ze gingen trouwen, sorry.
Als ze gingen trouwen, dan was het daarna klaar.
Okay. Dan werden ze. Dan
kreeg je een andere baan.
Ja, nee, maar dan ging die man, vrouw, twee kindertjes regelen. Ja. Die ging voor jou zorgen. Ja. Dat jij zelf ongeveer het gezin draaiende moest houden. En verder alles moest regelen. Anders zouden die kinderen er ook nooit komen.
Dus waar die man in de jaren 60 werd je ontslagen bij de overheid als je ging trouwen.
Ja.
En moest je als je als vrouw iets wilde kopen? Of een zakelijke overeenkomst aangaan? Toestemming hebben van je echtgenoot? En daarvoor van je vader of van je broer. Dus dit is nog niet eens zo heel lang geleden.
Nee.
Maar dat beeld wat daaronder zit. Inderdaad, man, vrouw, kindertjes. Man zorgt voor het echte inkomen. De vrouw zorgt voor het inkomen erbij. Leidt ertoe dat zeg maar die loonkloof nog steeds blijft bestaan. En als je erover begint dat jij de zeurkous bent. Vandaar dat ik ook blij ben dat die bewijslast omgedraaid wordt. Want laat een werkgever maar uitleggen waarom die zijn vrouwelijke werknemers minder betaalt dan zijn mannelijke collega's. Ik denk dat dat kan helpen. Ja. Die weerstand is er, daar moeten we zeg maar niet flauw over doen. En dan helpt het dus ook als je gewoon kan blijven zeggen. Je hebt wetgeving nodig, maar je hebt ook collega's nodig. Je hebt een vakbond nodig om een echte verandering tot stand te brengen.
Ja, want ik wou net vragen, nu is er zo'n wet in het Europees Parlement.
Die moet nu in Nederlandse wetgeving gezet worden.
Precies, daar gaat er een paar jaar overheen, neem ik aan.
Nou,
of gaat dat sneller tegenwoordig?
Ik heb hierover wel met de minister van Sociale Zaken op dit moment, Karien van Gennep, contact gehad. Ja. Die wil er eigenlijk heel snel
ook
mee aan
powerful.
De slag. Maar hoe lang zitten ze er nog? Ik bedoel, hoe lang is het kabinet nog demissionair? Dus krijgen ze dat nog voor elkaar of moeten we op een nieuwe regering wachten? En los daarvan, laten we het gesprek er gewoon over hebben. We hoeven niet per se op wetgeving te wachten om bij CEO-onderhandelingen als ondernemingsraad gewoon in een bedrijf te zeggen, mogen wij eens zien wat hier de mannen verdienen en wat hier de vrouwen verdienen en of er een verschil in zit.
Maar dan staat dat officieel op papier, hè, in de CAO. Wordt dat, maar dan heb je nog steeds bij personeelszaken heb je natuurlijk mensen die dan mensen ook nog indelen in salarisschalen en klasses en weet ik wat je allemaal hebt. Het kan dan officieel wel geregeld zijn, maar als vrouwen nog steeds allemaal in een lagere klasse terechtkomen of ja, dat blijft dan nog wel moeilijk.
Dat blijft nog ingewikkeld. Dus ik ben bang dat we dat pensioen nog heel lang moeten uitstellen. Als ik de loonkloof echt zou willen dichten. Als we niks doen, laten cijfers zien dat het pas na 2050 geregeld is. Nou, dan ben ik 90. Dat vind ik iets te lang om door te werken tot mijn 90ste.
Nou, Jeltje van Nieuwenhoven, die is aardig onderweg.
Ja, nou, zeker.
Mag je 90, toch?
Ja, zeker. Zeker. Maar het is ook wel een kwestie van voortdurend zelf iets aan de kaak stellen. En dat is natuurlijk waar Europa, wat een heleboel mensen zich, en zeker vrouwen, zich niet genoeg soms realiseren, is dat zulke richtlijnen die dan vanuit Europa komen, dat daar de Nederlandse wetgeving op aangepast moet worden. Dat je dat in de Nederlandse wet. Ik heb in de jaren dat ik Tweede Kamerlid was een heleboel dingen meegemaakt, waardoor er juist voor de gelijke behandeling van vrouwen richtlijnen uit Europa kwamen, als het om de WW, om de werkloosheidswet gaat, waar vrouwen en mannen ook altijd ongelijk behandeld werden. Nou, daar had je op een gegeven moment ook dat je vanuit Europa een richtlijn had die je in moest passen in de Nederlandse sociale wetgeving. En met de nieuwe Europese verkiezingen die je nu ook weer krijgt, is het misschien wel eens goed dat ook zeker vrouwen, maar mannen doen natuurlijk altijd alles om vrouwen te helpen. Weet ik, toevallig. Ja.
Weet je dat?
Dus dat je daar dus heel veel aan hebt. Dat je met een heleboel landen samen dus die richtlijnen in het Europese parlement vast kunt stellen. En dat je daar dus iets aan hebt in de Nederlandse wetgeving.
Nu hebt u ook zelf altijd geprobeerd, hè, om een stapje verder te zetten. U was Kamerlid en u denkt, ik word voorzitter van de Tweede Kamer. U ging de lokale politiek in en u denkt, ik ga ook de lijsttrekker worden van de Partij van de Arbeid in Den Haag. We moesten het opnemen destijds, kan ik me nog herinneren. Heb ik van nabij meegemaakt tegen iemand die hier in Den Haag toch gold als een van de machtige PvdA-mannen.
Ja.
Marnix Noorden was dat destijds. Ja. Maar u heeft het wel altijd gedaan. Wat zit daar voor beweegreden achter?
Ja, dat is toch wel, oh god, ik kom weer met een Engels woord, een soort drive achter. Dat je niet alleen voor jezelf opkomt, maar bij jezelf ook altijd iets voelt borrelen van, het kan beter geregeld worden. En het kan beter is volgens sommigen niet zo'n groot uitgangspunt. Maar ik heb daar altijd wel goed mee vooruitgekund door te denken van, ik ga daar iets aan doen. Ik ga daar ook zelf aan meehelpen. En ik weet al heel lang, ook in de politiek, hoeveel dat het ook wel heel persoonlijk is, zeggen een heleboel mensen. Dat is ook zo. Maar als je het niet met heel veel personen doet, dan wordt het niet geregeld. En ik heb dat altijd heel erg sterk gevoeld.
En als je dat dan doet, hè, Kamervoorzitter, lijsttrekker, wat ontmoet je dan aan mannelijke tegenkracht?
Een van de mooiere voorbeelden, en ik probeer nooit namen van mannelijke collega's te noemen, maar toen ik nog niet zo lang Kamerlid was, toen ging ik eens een avond wat eerder eten als het gebruikelijke tijdstip waarop iedereen in het restaurant van de Tweede Kamer at. En toen zei hij, waarom zit je nu al te eten? Toen zei ik, nou, ik moet zo naar Utrecht, want ik heb een rode vrouwenvergadering. En zei hij, rode vrouwen, je bent nu toch Kamerlid, dan hoef je daar toch niet meer heen. En dat idee van dat je iets bereikt hebt en dan niet meer op hoeft te komen voor de zaak waar je eigenlijk mee begonnen bent om actief te worden. En ik weet niet of dat nu nog zo gauw, want ik spreek nu echt over 30 jaar of langer geleden. Maar ik vrees dat er nog altijd wel mensen zijn die op deze manier denken. Omdat wij wat dat betreft, wij denken dat we jongens en meisjes gelijk opvoeden. En ik heb geen kinderen, dus ik kan er vrijuit over praten, want ik heb er toch geen verstand van.
Ik ook niet.
Maar wij in ons denken zit nog wel heel erg zoiets. Dat je vrouwenberoepen hebt, dat je mannenberoepen hebt. En gelukkig zijn er steeds meer jonge meiden die zich er iets van aantrekken en die daar gewoon doorheen gaan. Maar het zit vrij diep, hoor.
Ja. Sinds uw afscheid in de gemeenteraad hebben we niet, u bent niet een soort orakel van, je hebt, bij de VVD had je vroeger het orakel van jullie Jouwert, geloof ik. En u bent niet een soort orakel van Den Haag geworden. Maar heeft u wel eens zitten kijken vanuit dit perspectief naar de huidige politiek en hoe er bijvoorbeeld werd omgegaan met Sigrid Kaag? En dat u dacht, wat krijgt die vrouw veel over zich heen? Of?
Ja, dat doet me zeer, om het maar kortweg te zeggen. Omdat ik dat ook typisch een benadering vind van hoe je vrouwen in de politiek kunt benaderen. Ik ben ook wel eens door mannelijke collega's of op vergaderingen een high-bye genoemd. Wat ik bijna een eretitel vind. Omdat ik ook niet zo goed weet wat het precies betekent. En de meeste mensen die dat zeggen weten dat ook niet. Maar dat doet me pijn, omdat het eigenlijk het oude schelden is. Hè? Het is pesten, maar het is eigenlijk ook schelden.
Misschien is er nu de eerste vrouwelijke premier van Nederland wel binnen handbereik. En het is niet iemand van de Partij van de Arbeid.
Nee, nou, hoewel ik nog aarzel om dat aan je toe te geven, meneer Brakema. Want voor bijna alle klussen die op dit moment in Nederland gedaan moeten worden in de politiek, heb je toch eigenlijk altijd een PvdA nodig?
Ja, dat blijkt wel.
Ja.
Ja, ze zijn nu al hoe lang aan het praten en allemaal onder leiding van Partij van de Arbeid mensen.
Het is niet op te lossen in Nederland.
Zonder een PvdA.
Zo is het.
Ik wil toch even nog naar een ander iets wat je tegenwoordig ziet. Jullie zijn natuurlijk al, nou ja, we hebben het gehad sinds de eerste feministische, tweede feministische golf heb je meegemaakt. Maar toch, als je nu naar de wereld om ons heen kijkt, Amerika is best wel een grote kans dat, ja, Donald Trump weer president wordt. En die zei iets over vrouwen. Dat durf ik eigenlijk op de publieke radio hier niet eens te herhalen. We kijken naar Afghanistan, naar Iran.
Je kan ook in Europa kijken.
Dichterbij. Ik las vanochtend nog in Trouw een heel interessant artikel over dat onder de nieuwe generaties dat de vrouwen veel progressiever worden en de jongeren juist veel conservatiever. Ja. Er is eigenlijk nog best veel werk te doen op dit gebied.
Je ziet dat zeg maar de conservatieve krachten in Europa eigenlijk ook proberen populariteit te verwerven. Door vrouwenrechten ter discussie te gaan staan. Dus als je kijkt hoe Orbán praat over vrouwen en over traditionele gezinnen, als je ziet wat Meloni gedaan heeft in Italië.
Dat is notabene zelf een vrouw.
Dat is zelf een vrouw en die probeert dus heel erg de kaart te spelen. We moeten eigenlijk weer terug naar dat gezin. Uit de jaren 50 of misschien uit de jaren 30.
Je ziet het ook op sociale media. Jonge vrouwen die zich weer in jurkjes, threadwives heet dat geloof ik. De traditionele vrouw die zich weer in jurkjes en dus lange haren. Zeker, en weer thuis zit.
Er is een groep vrouwen die dat aanspreekt. Maar als ik bijvoorbeeld met mijn Poolse collega's praat over hoe ze nou in staat geweest zijn om inderdaad die conservatieve, autoritaire Poolse regering te verdrijven. Inderdaad, met jonge vrouwen. Ze hebben de jonge vrouwen gemobiliseerd. Ze hebben gezegd, als jullie op ons stemmen, dan zorgen we dat abortus was verboden in Polen door die regering. Dat abortus weer een veilige, rechtmatige route kan worden. En het is inderdaad, als je naar de cijfers kijkt, het zijn de jonge vrouwen die ervoor gezorgd hebben dat de zittende regering verloren, dat er nu een centrum-linkse regering aan de macht is. Het is eigenlijk ook een waarschuwing. Ik bedoel, het klinkt altijd zoiets als grootmoeder vertelt. Maar die vrouwenrechten die verworven zijn in de afgelopen periode, die zijn niet zomaar een gegeven. Daar moet je ook nog voor blijven staan. Om te zorgen dat niet de een of de andere populist denkt om politieke redenen, ga ik die vrouwenrechten eens ter discussie stellen. Want je ziet het niet alleen in Amerika en Afghanistan, je ziet het ook
dichtbij,
gewoon in Europa gebeuren. En dat is heel eng, vind ik eigenlijk.
Ja, en kijk bijvoorbeeld naar kinderopvang. Altijd het eerste waarbij bezuinigingen aan gedacht wordt, is aan het soort dingen waarbij je dus opeens zegt van, ja, we zouden gratis kinderopvang invoeren. Niet alleen belangrijk voor de laagste talen, ook voor de middengroepen, heel belangrijk, en dus voor vrouwen en voor de kinderen, dat je die kinderopvang en het geld wat dat kost als een van de eerste weer afschrijft als je minder geld hebt. En dat is toch ontzettend, heb ik me ook weer zo over verbaasd. Eigenlijk hadden we daar met vrouwen actie weer voor moeten voeren.
Daar heb je gelijk in.
Want dat komt dus weer heel dichtbij wat de vrouwenbelangen die je gewoon in de dagelijkse praktijk aan je eigen keukentafel niet meer kunt regelen omdat het op geld vastzit.
Maandagavond presentatie van de film in het filmhuis.
Hier in Den Haag.
Ja. Kan je je nog aanmelden als je er naartoe wil? Hoe kan dat?
Zeker.
Op Filmhuis. Gewoon op filmhuis.nl. En dan krijg je er zelf wel
een aanmelding.
Dan krijg je een lead. En dan kun je
Nou, ben benieuwd.
Het kan ook via de Partij van de Arbeid lead van Den Haag. Daar kun je je op.
Heel veel plezier bij de première van uw eerste film, denk ik. Of niet?
Ja, zeker. Nou, ik heb,
weer een plafond doorbroken.
Dankjewel.
Bedankt dat jullie hier waren. We hebben net twee mooie powervrouwen aan het woord gehad. Agnes Jongerius en Jeltje van Nieuwbouw. We gaan het nu over heel wat anders hebben. Balkons die dreigen in te storten. Stukwerk dat loslaat. Rottende raamkozijnen. Er zijn in Den Haag 110 ambassades. Maar bij 10% van die gebouwen is wel wat mis. De gemeenteraad van Den Haag kreeg afgelopen week een presentatie van deskundigen onder meer. Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag, die was daarbij. Arjen Dubbelaar, wat heeft u daar te horen gekregen van al die deskundigen en van die betrokkenen?
Nou, daar hebben we te horen gekregen dat datgene wat wij als politici en erfgoedstichtingen in Den Haag al jaren onder de aandacht brengen. En bewoners overigens ook. Bewonersorganisatie Duinort heeft een demonstratie georganiseerd. Was dat vorig jaar of twee jaar terug? Er zijn verschillende partijen in de stad die brengen dat continu onder de aandacht. Al jarenlang. En datgene wat wij roepen werd daar bevestigd.
En dat is dat, het, dat bij sommige van die gebouwen is het helemaal mis. Wij zijn elkaar ooit eens een keer ontmoet, een paar jaar geleden. Bij wat dan heet aan het krot van Kroatië. Ja. Aan de
Groot-Hertoginnenland. Ja, het is een bizar pand. Ook.
Ik heb daar toen nog meegelopen. Je weet gewoon eigenlijk niet wat je ziet. Het staat bijna op instorten.
Ja, maar Maarten, acht jaar geleden heb ik daar voor het eerst schriftelijke vraag over gesteld.
Ja.
Ja, het is acht jaar verder. En er is niks gebeurd.
En er zijn 110...
Nou ja, er is wel van alles gebeurd, maar het is nog steeds niet opgelost.
Ja. En er zijn 110 van die gebouwen in Den Haag, ongeveer, zullen we maar zeggen. En daar zijn wij natuurlijk als stad heel trots op. Daar is helemaal niks mis mee.
Ja, en dat zijn dan nog niet eens de residenties, heb ik begrepen. Dus
het gaat echt om ambassadegebouwen.
De woonhuizen, zeg maar, waar dan de ambassadeur in woont met zijn gezin. Die zijn dan niet eens meegeteld. Want daar zullen ook panden tussen zitten die misschien aandacht nodig hebben.
Aandacht nodig hebben, ja.
Ja, ik vind het echt heel sneu. En ik vind het ook heel sneu dat die houding in het stadhuis, wat het bleek afgelopen week dan ook nog maar weer eens in de commissie, dan zit er een ambtenaar. En ambtenaren, daar moet je vooral heel zuinig op zijn, want veruit de meeste ambtenaren werken gewoon keihard iedere dag om de stad vooruit te helpen. Maar ik merkte aan de ambtenaren die daar zaten, dat zij ook niet zoveel kunnen of willen of mogen. En dat vind ik jammer.
Hoe kan dat dan? Want je hebt gewoon de gemeente Den Haag. We zitten hier vlakbij het stadhuis. Er zitten hier allemaal ambtenaren. Ja, je hebt de pandbrigade.
Ja, die pandbrigade doet dus niks. Want die mag niks. Want het verdrag van Wenen. En je moet voorzichtig zijn met die ambassadeurs.
Want er is een verdrag van Wenen. En dat is in de jaren 60, gesloten. En dat zorgt ervoor dat het diplomatieke verkeer van landen onderling wordt geregeld. Maar het zorgt er ook voor dat de gemeente Den Haag...
Immuniteit, hè? Dus je mag ze niet... staande houden. Je mag ze niet. Ja, je mag ze het land uitzetten. Dat is het enige.
Dat moet je wel heel bond maken.
Ja.
Volgens mij hebben wij wel eens wat Russen het land uitgezet. Ja. Maar die waren dan echt
die was zijn kinderen aan het mishandelen.
En maar ook die waren echt keihard aan het spioneren. Maar voor de rest
hebben we ook nooit meer wat teruggehoord trouwens van die Russen.
Je wou ze bellen om te vragen hoe het met
ze. Nee. Nou ja, ik was laatst bij die Russische ambassade.
Oh.
En die reageerde niet zo heel vriendelijk op onze komst. Want toen gingen wij daar naartoe met Jelle en Poont. Dat is een programma. En vanwege die verkeersboetes.
Ja.
En dat hadden we in het verleden gedaan. Het jaar ervoor gedaan bij Libië. Want die was toen kampioen verkeersboete niet betalen. En die had al 100 zoveel of zoiets. En toen ben ik daar met Jelle heen gegaan. Heb ik met die ambassadeur. Ik mocht
Jelle is een collega raadslid.
Jelle Meijndes. Die verantwoordelijk voor parkeren en zo bij ons binnen de fractie. En toen gingen we heen, mochten we binnenkomen, we hebben aan tafel gezeten. En hebben we gewoon netjes met die man gezegd, we hebben spelregels. Hij was het helemaal met ons eens, maar hij zei van ik wist niet eens dat ik zoveel boetes had. Ik had die boetes niet gezien. De volgende dag heeft die ambassadeur hier in het stadhuis die boetes betaald.
Die van Libië?
Van Libië, dus die was eraf. Toen dachten wij, laten we dat grapjes een keer ook bij Rusland doen. Want het was degene die daarna ineens boven kwam drijven. En inmiddels nog steeds, volgens mij. Want die cijfers worden nu gepubliceerd op de website. Maar daar werden we wat minder enthousiast ontvangen.
Kom je wel binnen?
Het hek was dicht. En die kwam zo'n meneer aan het hek staan. En die was eigenlijk vrouw van op. Ja, ik weet niet wat hij precies zei, maar...
Het
kwam over als wegwezen jullie, we zijn er niet van gediend. Het kwam meneer agent die kwam vertellen dat we daar niet aan de deur mochten staan. Want hij zag het als een soort demonstratie toen. Toen moesten we aan de overkant gaan staan.
Je had het moeten aanmelden bij de burgemeester. Ja.
Toen zijn we afgedropen en inmiddels is Rusland volgens mij... je moet feitelijk houden, maar volgens mij zitten zij in de top van verkeersboetes niet betalen. Zij doen dat gewoon standaard niet, meen ik dan.
Hm.
En ik vind het vervelend dat we zijn de ambassade hoofdstad van Nederland. En op zich geeft dat een bepaald beeld voor de stad. Dat zorgt ook voor
Het is natuurlijk ook mooi. Het levert geld op. Juist. Status, internationaal. Ja, waar je komt tussen. In de wereld. Iedereen kent die Heek.
Ja, maar er zitten er een paar tussen. Die maken er een puinhoop van.
Ja.
En dat komt in het verkeer terug. En dat komt ook terug in het feit dat ze dus onze monumentale panden niet goed onderhouden. En ik baal daarvan. Ik vind dat echt heel erg. Ik heb dat van de week in de commissie ook ingebracht. Ik vind dat niet zomaar een overtreding. Ik vind het gewoon een misdaad. Het zijn onze monumenten.
Ja, en dan zeggen... Er was iemand van het Rijk was er aanwezig bij die hoorzitting. Er was iemand van de gemeente waren er aanwezig. Te horen... We hebben verdragen gesloten, het verdrag van Wenen... en we kunnen er in de praktijk niet heel veel aan doen... behalve De gemeente Den Haag kan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan. En het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dan in gesprek met het gezantschap, of hoe heet dat officieel, zoiets. Hè?
Ja.
Ja. En dan ben ik de Russische. Komt er natuurlijk niet de ambassade.
Ja, en wij horen dat
zelf,
niet eens,
maar een medewerker. En dan zeg je.
Maar niemand weet dat, hè, dat die gesprekken plaatsvinden.
Nee, niet eens.
Nee, dat wordt niet ergens geregistreerd of zo. Okay. Of dat je daar transparant.
Dus er zijn geheime gesprekken?
Ja, nou ja, blijkbaar. Er wordt over gesproken, wordt er gezegd. En dat hoor je dan achteraf. Hoor je dan dat er. Dat hoorde ik van de week. We hadden het over een land. Ah, daar hebben we al 5 keer een gesprek mee gevoerd. Oké. Waarom weten wij dat niet? Weet je, wij zien een pand wat.
Bijna instort.
Nou ja, super slecht onderhouden wordt. En wat aandacht nodig heeft, omdat het inderdaad dan gaat instorten. En dan ben je verder van huis. Dus er gebeurt misschien wel van alles, maar het is niet zichtbaar. Dat is vervelend. Maak dat zichtbaar. Dus dat is iets wat de komende tijd misschien nog even opgepakt moet worden en verbeterd moet worden. En ik vind, want de vereniging Vrienden Monumentaal Erfgoed Den Haag.
Je hebt een hele website bij, daar kan je alles zien.
Ja,
per land.
Die hebben een shabby embassies op hun website. En die hebben dus met foto's en zo. Nou, ik vind het geweldig. De vereniging Vrienden Monumentaal Erfgoed Den Haag. Die kwamen van de week dus ook inspreken. Nou, daar hou ik van. Ik vind dat echt lekker een beetje baldadig. Weet je, als je dan niet via de regels kan, dan doe je het er misschien daarnet langs. Het is niet verboden wat ze doen. En die maken het gewoon. Die maken foto's en die zeggen gewoon, nou ja, name and shaming. Hè? Dat is eigenlijk wat ze doen. En ga ze door.
Maar het is dus heel moeilijk in de praktijk. Maar ik begreep ook wel dat u wel toch zou willen dat het iets. Het is toch een politiek praatprogramma, dit.
Oké, hou het netjes maar.
Ja. En dat jij hebt gezegd van. Mag wel iets meer pit in.
Ja, tuurlijk. Ja, we hebben toch wartjes hier in het stadhuis zitten.
Wartjes?
Ja, wartjes. Ja, die bestuurder. Nee, ik ben dan ook bestuurder, maar ik zit niet in het dagelijks bestuur. Ik zit in het gemeentebestuur. Nee,
jij bent geen wartje.
Nee, ik vind dat die wethouder die hier uiteindelijk eindverantwoordelijke voor is, best wel iets.
Wie is dat? Naming and shaming?
Ja, goede vraag.
Is dat niet gewoon de burgemeester?
Internationale betrekkingen. Nee, die is van openbare orde en veiligheid. Balster is van de volkshuisvesting. Dat is het ook niet.
Ja, de ambassade is geen volkshuisvesting.
Nee. Van Asten is van ruimtelijke ordening. Dus ik weet niet van wie eindverantwoordelijk op dit moment is. Hm. Het verandert ook zo vaak. Hè? Ik bedoel, we hebben al zoveel colleges gehad. Ze doen alles om ons erbuiten te houden.
En nu we gaan nu even heel uitgebreide zijsprong maken. Maar ik las gisteren dat de baas van het Openbaar Ministerie had gezegd dat dat niet eens nodig was.
Nee. Nou, die is zijn eigen, noem je dat, zichzelf aan het indekken.
Ja.
Die krijgen natuurlijk straks een draai om zijn oren wat u tegen zegt. Als de, ja.
Jij denkt dat in het hoge beroep, dat Richard de Mos en zijn medestanders, dat die gewoon weer allemaal vrijgesproken worden.
Ja, absoluut.
Ja,
ja, dat is geen twijfel. Voor mij is daar geen twijfel over. Nee, misschien zit ik in een bubbel, hè. Ik bedoel, het zou best kunnen. Maar ik heb toch echt wel goed geluisterd naar wat die rechters in Rotterdam allemaal verteld hebben. Ja. Die hebben daar echt gewoon gehakt van gemaakt. En,
ik zat op die publieke tribune toen. Dat was echt wonderbaarlijk wat die rechter allemaal zei eigenlijk. Hè?
Ja, en toen kwam al die emotie los bij. Dat snap ik. Bij mij ook. Maar goed, als je inhoudt. Ik heb daarna nog een stukje terug zitten luisteren. Want die rechter daar, die heeft het gewoon gefileerd. Gewoon stukje voor stukje. Uitgelegd waarom dingen zo zijn zoals ze zijn. En dat je een startende partij. En geen. Ja, nee, goed.
Nee. We gaan terug naar die ambassades. Jij zou willen dat Den Haag.
Ik zou willen
iets pittiger optreedt.
Dat ons BMW. Dus burgemeester en wethouder, wat actiever zou optreden om te laten zien, met de vuist op tafel slaat, zichtbaar met de vuist op tafel slaat. Wij accepteren dit niet in Den Haag. Wij hebben monumenten, en dat zijn gemeentelijke monumenten, dat zijn rijksmonumenten, en daar ga je voorzichtig mee om. En als je dat niet doet, dan maak je ons boos. En dan, nou ja, laat dat nou eens zien. Gedraag je niet als een passieve. Ja, grijze gemeentebestuurder. Maar kom op voor die stad.
Maar ben je niet bang dat in dat diplomatieke verkeer. Dus is toch altijd een soort hoffelijkheid een soort beleefdheid. Wij doen het nu ook. Ik zei net u en nu heb ik het altijd over
je. Maar je weet op het moment dat je ergens op visite bent, weet jij hoe jij je moet gedragen. En dan bij de een Kan je iets vrolijker en iets gezelliger zijn dan bij de ander? Maar moet je wat formeler, want dan weet je, je gastheer is. Daar moet je je wat netter gedragen. Nou, dat geldt hier uiteindelijk ook. Zij komen hier naartoe en zijn hier te gast. En zij weten tot hoever ze kunnen gaan. Als binnen dat ambassadewereldje bekend is dat dat niet geaccepteerd wordt in deze stad, zullen zij daar heel anders mee omgaan. Nou, ik laat in dat ambassadewereldje nou maar eens even. Laten zij maar eens bij de borrel met elkaar het erover hebben. Nou, heb jij gehoord. Maar,
ik moest bij Van Zanen komen.
Juist. Dan denken ze wel twee keer na voordat ze een monument van ons naar de Filistijnen helpen.
Ik zat al wel even op dat lijstje te kijken van die ambassades. Het waren niet de meest rijke landen, dacht ik. Van behalve Saoedi-Arabië, ja. Die hebben nog wel wat dirhams.
Op Saoedi-Arabië is inderdaad steenrijk. En die heeft dan
maar
die
de rest van die landen waren niet allerrijkste landen.
Ja, krot van Kroatië. Volgens mij is dat niet een geldkwestie of zo.
Nee.
Überhaupt wordt het pand niet gebruikt. Staat al jaren leeg. Verkoop het dan. Weet je, ik bedoel, ze hebben.
Nou ja, aan de andere kant. Het was een heel mooi pand met een heel mooi uitzicht aan een park. Ik denk als ik het zou hebben. En ik had het geld ervoor, zou ik het ook niet verkopen.
Maar dan doe je er toch iets mee. Dan ga je er of je gaat er wonen. Of je koopt, je hebt het niet in eigendom om het te laten verkrotten, zeg maar. En dat is. Dat moet je gewoon niet willen.
Den Haag moet steviger met de vuist op tafel staan.
Den Haag moet steviger met de vuist op tafel slaan. En maak het zichtbaar. Want wat die vereniging Vrienden Monumentaal Erfgoed nu doet, met die foto's, shabby embassies. Dat zou de gemeente Den Haag ook op de eigen website kunnen. Dat doen we overigens ook met die parkeersboetes.
Met die parkeerboetes zijn lijstjes.
Met pijn en moeite heb ik dat uiteindelijk voor elkaar gekregen. Stellen van schriftelijke vragen. Volgens mij is Rachid Ghanaoui, collega wethouder, was toen collega wethouder Financiën, die is daarmee begonnen. Die heeft dat gepubliceerd op RIS. En dat is daarna gelukkig vastgehouden. We krijgen eens in de zoveel tijd wordt dat op RIS geplaatst. Ik weet niet of jouw collega er van de week om vroeg. Dat was een collega van het AD, volgens mij. Waar die dat kon vinden, maar dat staat dan op RIS.
En dan weten wij dat nu ook.
Dat staat op RIS. En dan wordt precies wie dan kampioen wanbetaler is.
Ja.
Ja, en dat vind ik ook zo gek, hè? Want dat probeerde ik van de week in die. Ik weet niet, hebben we nog zendtijd? Ja. Want dat probeerde ik van de week ook.
Daar gaan wij er gewoon over. Desnoods, als jij denkt van we gaan lekker door met praten, dan verschuiven we gewoon het nieuws een paar uur op.
Ja, dat kan dat?
Ja, tuurlijk.
Dan houden we de hele middag vrij. Waar gaan we het allemaal over? Nee, dat probeerde ik van de week natuurlijk ook naar voren te krijgen. Wat wilde ik nou vertellen? Over die verkeersboetes, dat niet mag. Of dat je zo'n pand niet mag controleren of zoiets. Ja, ik vind dat echt onbegrijpelijk. Maar goed, op basis van foto's kan je ook concluderen dat een pand op instorten staat. Of dat de onderhoudsstaat heel slecht is. Dan hoef je echt niet per se de sleutel.
Ja, we liepen toen om dat pot van Kroatië heen. Ja. Die hoeft geen hoogleraar bouwkunde te zijn om te zien dat niet goed uitziet.
Ja, maar die meneer van de pandbrigade, wat een fantastische gemeentelijke organisatie is, die zei van ja, vanwege het verdrag van Wenen mag je niet eens een sleutel in het houtwerk steken om te kijken of dat houtwerk verrot is. En dat zal best zo zijn. Maar die sleutel is af en toe niet eens nodig. Want je kent waarschijnlijk verschillende van die panden. Of heb die foto's ook gezien. Ja, daar hoef je geen deskundige voor te zijn. Om te zien dat pand aandacht nodig heeft. Omdat dat hout aan het verrotten is. Dus foto's doen ook al heel veel.
Nu was dit een werkbespreking, zoals dat dan heet. Hè?
Ja.
Daar komen deskundigen aan het woord over deze kwestie.
Ja.
Saoedi-Arabië was aanwezig.
Ja, die was
daar. Ja, super van velen. En die hebben gezegd, wij gaan onze panden opknappen.
Ja. Nou, Andrew van Esch, collega van D66... is voorzitter van de commissie Ruimte.
Ja.
En we waren sinds die demonstratie met die bewoners van bewonersorganisatie Duinoord, waren we voornemens om een werkbespreking te organiseren. Nou, dat heeft meneer Van Esch, de voorzitter van de commissie Ruimte, in gang gezet. Dus die was er van de week. En er zijn er mensen bij uitgenodigd. En ik weet, meneer Andrew Van Esch heeft wat contacten in die wereld. En die heeft geregeld dat er afvaardiging van de ambassade van Saoedi-Arabië dus ook aanwezig was. Nou, dat vind ik wel
chic.
Chic.
Ja.
Ja. dan heb je op z'n Haagse gezegd, dan heb je gewoon ballen. En gewoon, dan durf je ook gewoon...
Ze hadden ook goed nieuws, want ze gaan die gebouwen opkopen.
Ja. Nou ja, dus dat vind ik ook, daar heb ik respect voor.
Ja.
Ik hoop ook dat ze hun woord nakomen. Maar goed, ze kunnen nu bijna ook niet anders. Want anders komt Dubbelaar en Meindes langs over...
Meindes heeft een flinke auto.
Over, ja, die snap ik niet.
Ja. Nou, als die langskomen...
Oké. Nee, maar dan komen wij gezellig op de koffie. En dan gaan we daar gezellig een praatje houden.
Ja.
Dat willen ze niet. Want er zit dan een camera bij. Dan krijgen ze meer negatieve aandacht. Nee, dus ik ben echt heel blij dat Saoedi-Arabië heeft aangegeven dat ze hun pand gaan... Ze gaan een pand verkopen.
En een pand opknappen.
En ze gaan een pand opknappen.
Ja.
Dat is wat je wil. Ja.
Ja. Bedankt.
Ja, graag gedaan.
We gaan even...
Succes jij met je, want dit is
de eerste... Ik heb een hele nieuwe carrière.
Ja, dit is de eerste keer.
Het was een eer dat je hier was.
Ja, nou, ik vond het heel fijn om hier bij jou te zijn. Ik kom graag nog een keer terug.